In Eentje 33, waar een wij wat genoemd wordt, niet door ons, maar door anderen, wordt het genoemd de plichten van opzieners en diakenen. Daar hebben we het nou uitgebreid genoeg over gehad. En toen kwam het een en ander samen in een soort van climax. Namelijk in vers 15, waar dan staat dat het een en ander geschreven wordt, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, hoe men zich zou gedragen in het huis Gods. Dat huis Gods, dat is namelijk de gemeente, de ecclesia van de levende God, en daarmee een pilaar en vastigheid der waarheid. Daar hebben we het vorige keer over gehad. De essentie van de gemeente is namelijk dat de gemeente is één ecclesia, ook in de gewone Griekse betekenis van de term, maar ook in de Hebreeuwse betekenis, de kahal, de geroepenen, maar specifiek ook de Griekse, namelijk de volksvergadering. Een verzameling van eerstgeborenen. En als u de wat synoniemen bij elkaar wil hebben, komt u terecht in Hebreeën hoofdstuk 12. Waar staat dat wij gekomen zijn tot de ontastelijke berg. Namelijk tot de algemene vergadering. Namelijk de gemeente der eerstgeborenen. Daar heb je dan toch drie verschillende termen minstens. Een paar meer, maar je hebt daar minstens drie verschillende termen. Namelijk algemene vergadering. We kennen de term zelfs in het Nederlands nog als het gaat over de algemene vergadering der Staten-Generaal. Wat het maar wezen mogen, maar officieel heet het toch de volksvertegenwoordiging. Wat een beetje raar is, omdat het een en ander in Nederland althans al bestond voordat er maar sprake was van enige vorm van democratie. Maar goed, dat zal ik u maar niet uitleggen. Hoe dat in elkaar steekt. Maar het is nou eenmaal de algemene vergadering. En daarna heet het gemeente. In Hebreeën 12 dus. Hè. Algemene vergadering, namelijk de gemeente, de ecclesia, de geroepenen die uit het volk geroepen zijn. Niet uit het volk, door het volk zelf naar voren geschoven zijn, want dat is het niet. Dat is de moderne vorm van democratie, maar dat wat men in het verleden als de democratie beschouwde, of nog beschouwd, dat was precies andersom. Hoor. Dat was de koning die uit het volk zijn vergadering, zijn algemene vergadering bijeenriep. In Nederland is maar één keer gebeurd, dat heb ik u verteld, hè, wanneer het maar was, in de vergadering der notabelen, de notabelen. Ik zal wel gezegd hebben, ik zoek het maar eens op internet, je vindt het wel. 700 zoveel mensen werden uitgenodigd om samen te komen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En ja. En dat ging over de vaststelling van een grondwet in Nederland. Want er bestond geen volksvertegenwoordiging. Het was nadat de Fransen het land uitgejaagd waren, gestuurd waren. En Nederland een koninkrijk werd of wat er verdomd moest gaan. En toen moesten ze toch iets. En toen hebben ze een vergadering der notabelen bijeengeroepen. Waarvan een gedeelte trouwens überhaupt niet kwam opdraven. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar het is wel zo als het van oudsher ging. Dat hebben ze toen ook niet meer uitgevonden. Dat is de klassieke methode geweest van de zogenaamde democratie van de oude Grieken, de Griekse stadstaten. Zoiets heet dus een ecclesia, degene die uit het volk geroepen zijn, door de koning wel te verstaan. En dat begrip, dat wordt in de eerste plaats, we komen het in de Bijbel ook tegen trouwens. Of nou Korinthe was of Efeze, dat ontschiet me altijd. Want daar wordt de hele raad samengeroepen, staat er dan. En het woord raad is daar wel degelijk de vertaling van het woord ecclesia. Daar staat het dus ook. Maar men heeft het verstand gevonden om het daar maar niet met gemeente te vertalen. En terecht. Maar dat is het wel. De gemeente namelijk is, dat is dat volk dat God zich verzamelt voor zijn naam uit de heidenen. Met de woorden van Jacobus uit Handelingen 15. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is wat het is. Zie? En dan om het nog even vast te houden uit Hebreeën 12. Daar heet het in vers 23 de algemene vergadering. De gemeente der eerstgeborenen. Als je dat streek neemt, dan is dat precies hetzelfde. De gemeente of de eerstgeborenen. Want dat gaat nou juist over de verantwoordelijkheid die gedragen zal worden binnen de familie of binnen het volk. En degenen die daar verantwoordelijk voor zijn, zijn op die grond eerstgeborenen. Onze handicap is dat wij nog in het Grieks, nog in het Nederlands daar een beter woord voor hebben. Dat is het probleem. Maar ik heb u dat waarschijnlijk wel eens verteld. Het is het Hebreeuwse begrip begoer. Ja, hoe je dat vertalen moet. Er is nauwelijks te vertalen. Het dichtstbij komt iets als geïsoleerd, afgezonderd. En zo wordt het bij gelegenheid ook uitgelegd in het Oude Testament. Als van Jozef gezegd wordt dat hij is de afgezonderde zijner broederen. Maar in de verklaringen komt men gewoonlijk ook niet verder dan te zeggen. Maar Jozef vind je terug in Efraïm. Dat is Efraïm. En Efraïm vind je terug in Brittannië. En de Britten wonen op een eiland. En dus zijn ze afgezonderd van hun broederen. Vermoedelijk is dat ook juist, maar het is de allerlaagste toepassing van het geheel. Iets als de Brexit vind ik dus wel vermakelijk, omdat het volkomen in dat schema past, toch? Of je daar verder wat mee moet? Nee, maar het bevestigt toch het idee, en anders is het een mooi ezelsbruggetje, vooruit maar, om te onthouden hoe het werkelijk zit. Maar afgezonderd, apart gezet, wil zeggen, niet maar buitengesloten, maar integendeel in een bevoorrechte positie. En dat zit er ook in, want Begoer komt ook overeen met Baruch. Dat zijn dezelfde drie letters namelijk. En de Baruch, dat is Benedictus in het Latijn. Hè? Baruch heette die man, de Spinoza. Maar hij noemde zich Benedictus. Was een vrijdenker, ook wel los van het Jodendom enzovoort. Hij is de uitvinder van de vrijzinnigheid eigenlijk. Dus het is geen vriend van me, Baruch de Spinoza. Maar die namen gingen toen allemaal in het Latijn, als je mee wilde tellen. Dus het werd Benedictus. Kijk maar eens, de gezegende. Maar Baruch, dat zijn dezelfde letters. En, en als ik verder ga, moet ik u uitleggen dat dezelfde letters bij elkaar gewoonlijk dan toch dus altijd dezelfde betekenis hebben, ongeacht de volgorde waarin die letters gebruikt worden. Heb je dat nog? Meer kan ik daar niet van zeggen, want dan ben ik ook een heel seizoen bezig met dit soort dingen, met taal. Interessant is het wel, want je leert er een boel van. Je leert taal begrijpen en dat is tegenwoordig toch een vak wat eigenlijk niet meer is. Hè? Nou ja, ik moet er niet op ingaan. Beter van niet. Maar eerstgeboren, gemeente van eerst, ja logischerwijze gemeente van eerstgeborenen. Ja, natuurlijk, doordat ze daar deel van uitmaken zijn ze eerstgeborenen. Want zo werkt dat, dat is het begrip wat je in het Oude Testament tegenkomt. En bij gelegenheid, maar dat zijn alleen maar even lichte verwijzingen die je zelf dan maar eens moet nagaan. Het volk wordt vertegenwoordigd eerst door eerstgeborenen. En bij gelegenheid worden de eerstgeborenen vervangen door priesters. Zodat nu de priesters de functie van eerstgeborenen vervullen. U vindt dat allemaal in onder Mozes nog geregeld. Worden ze geteld, weet u nog, de eerstgeborenen en de priesters. Ze worden tegen elkaar uitgewisseld. Het verschil wordt bijbetaald. En ze, ja, dat staat er allemaal in. Dus priesters zijn eerstgeborenen. Maar ja, als je bij de gemeente terechtkomt, dat ga ik u nou weer uitleggen, denk ik. Als je bij de gemeente van onze dagen terechtkomt, de gemeente is in de eerste plaats ook verzameld uit het volk en bij elkaar gezet. En inderdaad geplaatst in een priesterlijke functie. In theologische termen hebben we het dan over het universele priesterschap van alle gelovigen. Of dat een bekende term is, weet ik niet, maar dat is een betrekkelijk officiële term. Want wij christenen, wij gelovigen, worden geacht priesters te zijn. Toen hebben ze mij ooit verteld dat het betekent dat je elke zondagavondmaal moet vieren, want dat is dan het ritueel dat wij als priesters geacht worden te vervullen. En ik heb er van jongs af aan problemen mee gehad. Want ja, als je priester bent, ben je het alle dagen toch, niet alleen op zondagmorgen. Toch? Laat staan een goede vrijdag. Wat moet je dan de andere dagen van de week? Nee, de priesterschap houdt in dat je het woord, de wet, de normen, de normen en waarden, u weet, dat zijn die dingen die we hebben afgeschaft, maar die zouden wij nou juist bewaren. Dat is de priesterlijke functie. De lippen van de priesters zouden het woord, dan wel de waarheid, bewaren. Dat is waar het om gaat. En dat is vanouds zo geregeld onder de wet. En wij als gemeente, ja, wij zijn een gemeente, een algemene vergadering, een gemeente van eerstgeborenen. De Ecclesia was de rechtsprekende en wetgevende en rechtsprekende vergadering van de Griekse stadstaten. Binnen de Griekse context is het dat. En wij als gemeente, wij worden geacht inderdaad het woord van God te bewaren. Het recht enzovoorts. Het recht Gods. Ik wijs u erop dat het evangelie is de openbaring van het recht Gods. Ik aarzel toch enigszins om het te zeggen, maar tegelijkertijd is dat nou juist de reden waarom ik het ook zeg. Het punt is namelijk dat ik alle dagen bewijzen van spreken, enigszins overdreven, maar alle dagen bij wijze van spreken geconfronteerd wordt met het idee dat de prediking van het evangelie de prediking is van de liefde van God. Wij moeten toch de liefde van God bekendmaken, al was het maar in een tatoeage, in onze hals zo hier, of in die kant. Het geeft je vleugels, schijnt het. Hoewel ook dat ter discussie staat, maar zo zie je, je verdwaalt al gauw. Maar toch maar, of dat het evangelie is, de openbaring, de bekendmaking, de prediking van de liefde van God. Vooral de alverzoeners vinden dat, maar toe maar. Of eventueel van de genade van God. En ik moet u zeggen dat dat niet geheel onjuist is. Maar de Bijbel zegt het niet zo. De Bijbel zegt, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, omdat de rechtvaardigheid Gods daarin geopenbaard wordt. En dat is het grote punt eigenlijk uit de hele heilsgeschiedenis. Nou ja, het grote punt, zo mag ik het waarschijnlijk niet zeggen, dus nou begin ik te stotteren. Maar kijk, het is wel zo dat sinds Adam, sinds deze mensheid, sinds we er op aarde een denkend wezen leeft, kortom, sinds het bestaan van de mensheid, wordt de rechtvaardigheid van God ter discussie gesteld, maar eigenlijk in discrediet gebracht, omdat men die rechtvaardigheid Gods in twijfel trekt. Wat een beetje vreemd is, want het betekent dus dat de mens zelf zo zijn eigen ideeën heeft over wat rechtvaardigheid is of dan wel zou moeten zijn. En hij beklaagde zich over dat God zich niet houdt aan de menselijke ideeën over rechtvaardigheid. Die zin kan je ook nog een paar keer gebruiken met een paar andere woorden erin. Zo van, God gedraagt zich niet zoals een mens vindt dat een God zich zou moeten gedragen. Toch? Want de mens vindt zelf God uit. En daarna blijkt dat die God, van de Bijbel althans, dat hij zich niet houdt aan wat wij bedacht hebben. En zich niet laat persen in de profielschets die wij van hem gemaakt hebben. Enzovoorts. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het gaat primair altijd over de rechtvaardigheid. God, dat weet u, dat weet ik, dat hoef ik niet verder uit te leggen. Dat is zo. Omdat men vindt dat rechtvaardigheid zou voor alle mensen gelijk moeten zijn. Het recht zou voor alle mensen gelijk moeten zijn. Waarbij ik dan ook moet zeggen dat dat maar een recente opvatting is. Want die stamt ook maar uit de Franse tijd, zal ik maar zeggen. Uit pak een beetje midden 18e eeuw of zo, 1750. Het is toch niet duur, denk ik. Maar ze hebben, nou goed, uit die tijd ongeveer. Dat was die van fraternité en égalité en wat het maar was. En alle mensen zijn gelijk en alle mensen worden gelijk geboren. Althans met gelijke rechten. Dat rechten hebben we gewoonlijk weer afgehaald. En nou denken we dat alle mensen identiek zijn. Wat nooit het idee geweest is, maar dat hebben wij ervan gemaakt. Nou ja, wij niet, maar sommige anderen dan wel. Maar het ging over alle mensen gelijke rechten. En geen verschil op grond van geboorte. Dat blijkt al niet waar te zijn natuurlijk, want er is wel degelijk verschil in rechten en plichten, ook op grond van geboorte. Er zijn dingen namelijk erfelijk, maar dan hebben we het over normen en waarden, maar die hadden we afgeschaft. Dus ja, dan krijg je toch een probleem. Maar goed, wij vragen ons dan af of God wel rechtvaardig is. En wij veronderstellen bovendien, want dat is onze profielschets, dat God zich bezighoudt met de details van ieders leven. En dat God onze levens bepaalt. Nee, Calvinisten geloven dat ook, want die in eerste, juist zij, want die gaan ervan uit dat dat God bepaalt wie de zalig wordt en wie niet. En dat hij ze wel degelijk kiest. En dat er aanneming des persoons is. Men zegt van niet, maar men gelooft van wel. Dat is het probleem altijd als je in religieuze dingen terechtkomt. Men zegt bepaalde dingen te geloven, terwijl in de praktijk is dat zelden het geval. Het zijn gewoon losstaande theorieën. Alleen maar voor in de school, dan wel in de kerkbanken. En daarbuiten hecht men er toch niet aan. Houdt men er geen rekening mee. Maar, ja, wat moet ik ervan zeggen? Maar in de hele geschiedenis staat de rechtvaardigheid van God ter discussie tot vandaag. En het probleem is in de eerste plaats dat men dan de begrip rechtvaardigheid eerst zou moeten definiëren. Wat is dat dan? En het Bijbelse antwoord is, dat is aangezien alle dingen beginnen bij het woord, hetgeen men trouwens ook buiten de Bijbel hier en daar in het verleden heeft gepropageerd. Alle dingen beginnen bij logos. Alle dingen beginnen bij woord. Aangezien alle dingen beginnen bij woord, is het dus rechtvaardig als alle dingen zich ook houden aan datzelfde woord. En onvermijdelijk ben ik nu in Johannes hoofdstuk 1 terecht. Waar dan staat, alle dingen zijn door het woord geworden. Maar merkwaardige wijze, hoewel de mens door het woord geworden is, houdt de mens zich niet aan het woord van God, wil er zelfs niet naar luisteren. Dat is onrechtvaardig. Het is krom namelijk. Het is namelijk niet recht. Ik ben blij met de Nederlandse termen, want die kun je nog gewoon zo gebruiken. Rechtvaardigheid is in de eerste plaats recht. En het tegenovergestelde daarvan is link. En als het link is, is het krom. Links, link. Dan is het krom. En God is rechtvaardig, zegt de Bijbel, want God houdt zich aan zijn woord. God doet wat hij gezegd heeft. Vandaar dat ik me opwind als iemand suggereert dat God zich niet houdt aan zijn woord. Want dat is nou net hoogst essentieel. Dan gaat het heel de heilsgeschiedenis in de praktijk om. Of God zich wel houdt aan zijn woord. En daarom heeft hij in het verleden gedemonstreerd dat hij zich aan zijn woord houdt. En dat was dan op korte termijn, maar dat was om te demonstreren dat hij zich ook houdt aan zijn woord met betrekking tot de lange termijn. En dat betekent dus dat wij een Bijbelse garantie hebben dat de Heer alsnog zal wederkomen, alsnog de troon van David zal herstellen, alsnog Israël zal verzamelen en alsnog een nieuwe schepping zal voortbrengen uiteraard, want daar komt het uiteindelijk allemaal op neer. Maar het idee is dat wij als gemeente van eerstgeborenen, van notabelen, daar zeg ik dan maar weer, met dank aan Wim Kan voor de uitdrukking, dat wij als gemeente van eerstgeborenen trouw blijven aan dat woord van God. Dat is recht. En wij vooral worden geacht dat recht te bewaren. Nou ja, in de eerste plaats voor onszelf natuurlijk, maar ook om daar getuigenis van af te leggen. Maar dat is nou precies de priesterlijke functie die we hebben. Heb je dat nog? Zo moeilijk mag het, ik weet niet wat ik ervan gezegd heb, want ik spreek ook wel eens op andere plaatsen en soms over overlappende onderwerpen, dus toe maar. Maar ik probeer het maar even. Die gemeente waar het hier over gaat, is het huis Gods. En dat de gemeente een huis Gods is, dat vinden we bijvoorbeeld in, roept u maar, in de eerste Korinthebrief. Nou, in ieder geval in hoofdstuk 3. Later wordt dat huis Gods een lichaam van Christus. Ja, Christus is God en een lichaam is een huis, dus zo moeilijk mag het niet wezen. Dat het allemaal beeldspraak is, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Goed. Maar er staat in 1 Korinthe 3 dat de gemeente beschouwd moet worden als een huis van God, waarvan Paulus de fundamentlegger was, althans in Korinthe. En dat anderen daarop bouwen, op dat fundament, maar wel degelijk aan dat huis Gods. En dat daar ook loon voor ontvangen zal worden. Voor de mate waarin men betrokken geweest is bij de bouw, de stichting, dat is wat het is, van het huis Gods. En de aardigheid is dat terwijl ik het vertel, komt vanzelf die andere gedachte boven. Als het namelijk gebouwd wordt, dan is er sprake van zoonschap. Of het vergezocht is? Nou nee, je hoeft het maar naar het Hebreeuws terug te vertalen, bij wijze van spreken, en dan komen die woorden vanzelf. De zoon is de bouwer en de bouwer is de zoon. En als er gebouwd moet worden aan een huis, dan wordt het huis gebouwd door de zonen. Heb je dat? En het heet in de psalm de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Maar het woord wat vertaald wordt met bouwlieden had net zo goed vertaald kunnen worden met zonen. Want dat is de gebruikelijke vertaling. Dan wordt het de steen die de zonen verworpen hebben. En de grap is dan ook nog dat het woord zoon verwant is aan het woord steen. Want het komt van dezelfde wortel. Dat weet u toch, hè? Eben is de steen en Ben is de zoon. Dus ja, het zijn verwante begrippen. Het hangt aan elkaar. En dat is de bedoeling ook van de stenen, dat het aan elkaar hangt. Maar toch maar weer. Het gaat om de bouw van één huis. En het heet dan ook vervolgens, ook in 1 Korinthe 3 en wat er verder volgt in 1 Korinthe, een tempel. Het hele idee van de gemeente of uw lichaam is een tempel is ontwikkeld vanuit de eerste Korinthebrief. Heb je dat nog? En het is niet alleen 1 Korinthe 3 natuurlijk en wat er verder volgt. Weet je niet dat jullie de lichaam een tempel is en dat, enzovoorts. Maar het is ook met wat grotere nadruk vind ik persoonlijk Efeze hoofdstuk 2. Ik spreek nog steeds aarzelend omdat ik niet zeker weet of ik dat hier niet kort geleden besproken heb. Maar goed, Efeze hoofdstuk 2, dat begint met te zeggen dat wij eertijds dood waren door de misdaden en de zonden waarin wij eertijds gewandeld hebben. Misdaden en de zonden waarin we eertijds gewandeld hebben. Na de eeuw deze wereld en de overste van de macht der lucht en de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Wij waren dood door die misdaden en de zonden die voortkomen uit de God deze eeuw, de duivel. En dan staat er dat God heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zalig geworden. En dan staat er, want gij zijt, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Niet misdaden en de zonde waarin we eertijds gewandeld hebben, maar tot goede werken die God voorbereid heeft en niet de eeuw deze wereld, opdat we daarin zouden wandelen. En dat is dan vers 10, als ik me goed herinner, van Efeze hoofdstuk 2. Hebben u dat nog? Wij zijn wedergeboren, opdat we niet zouden wandelen in die werken die de duivel heeft voorbereid, maar opdat we zouden wandelen in de goede werken welke God heeft voorbereid. Welke zijn dat dan? Nou, daar staat er dan vervolgens in de rest van het hoofdstuk, vanaf vers 11 is dat, meen ik, zoiets als, daarom gedenkt dat gij, wordt er uitgelegd, gedenkt daarom dat gij die eertijds heidenen waart enzovoort, vervreemd van het burgerschap Israëls enzovoort, dat gij nabijgebracht zijt en dat wij als heidenen, gelovigen uit de heidenen, in dat ene lichaam van Christus, dat genoemd wordt in één lichaam, verzoend zijn. Dat wil zeggen dat binnen dat lichaam van Christus geen verschil bestaat tussen gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. En dat wij samen gebouwd worden uit heidenen en uit Joden, samen gebouwd worden tot één, laatste vers ongeveer, tot één woonstede Gods in de geest. Dat wil zeggen tot een geestelijke tempel. Woonsteden Gods, huis Gods, tot een geestelijke tempel. En dit is de toelichting op, of wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. De vraag is, welke goede werken zijn dat dan? Wat zijn die goede werken dan? En het antwoord is, dat zijn priesterlijke werken, want wij zijn een tempel en daarmee één priesterlijk volk. En deze laatste zin van mij, ja, die wordt door Petrus uitgelegd in 1 Petrus 2. Waar staat dat we als levende stenen worden samengevoegd tot een geestelijk huis, tot een tempel. En dan staat er tot één priesterlijk volk. Want de bijeengevoegde stenen, dat had ook zonen kunnen zijn als het Hebreeuws zou geweest zijn. De samengevoegde stenen geven weer uitdrukking aan de gezamenlijke, bij elkaar horende priesters onder het nieuwe verbond. En dat is dus de gemeente. Hebben we die nog? Het gaat dus om priesterlijk werk. Maar het priesterlijke werk bestaat uit het bewaren van het woord Gods. Want ik kan hem weer helemaal terugkoppelen naar het allereerste begin. Israël werd uitverkoren, geroepen uit de volkeren. En ze werden tot koninklijk priesterdom, een priesterlijk volk dus. Volk van koningen en priesters. Voor welk doel? Wel, hun werden de woorden Gods toebetrouwd. Dat wil zeggen, om God te dienen, om dat woord te bewaren. En daarvan te getuigen uiteraard. Hebben jullie dat nog? Te midden van al die volkeren die ook huizen heten. U weet wel, het huis van die en het huis van die. Te midden van al die volkeren die ook huizen heten, was er één volk, namelijk één huis. En dat was het huis Gods, de tempel. Dat was Israël als volk. En wat wij vaststellen van de tempel fysiek, is dat de tempel is de tempel omdat daar het woord van God bewaard wordt, in de vorm van twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds. Maar het punt is dat Israël als priesterlijk volk, als tempel Gods, het volk is waaraan de woorden Gods waren toebetrouwd. Waarvan dan de 10 stammen van Israël vervreemd waren. En dus wat is het voordeel van de Jood, de 2 stammen, het nut van de besnijders? Wel, een heleboel, maar het komt erop neer, in essentie, dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Heb u dat nog? Dat is Romeinen hoofdstuk 3. Nou ja. En wij als gemeente van eerstgeborenen, met onze goede werken, wij zijn de gemeente des levende Gods, 1 tempel, ons is het woord van God toebetrouwd. Dat is de bedoeling. Dat is onze functie. En daarmee raken wij natuurlijk heel wat christelijke, nou ja, christelijke, maar heel wat problematiek. Om de eenvoudige reden dat in het christendom nog steeds de discussie bestaat over wat is de kerk eigenlijk? Wat is de kerk eigenlijk voor een ding? Want u weet, er zijn er, zoals wij, die beweren dat de kerk, dan wel de gemeente, want dat woord gebruiken we liever, omdat we protestant zijn, dat de gemeente bestaat strikt genomen alleen uit wedergeboren mensen. Maar ja, als je dat voor je eigen kerkgenootschap als norm hanteert, kun je het net zo goed opheffen. Nou ja, niet allemaal, maar wel veel. Omdat in heel wat kerkgenootschappen zelfs helemaal niemand weet of hij wel wedergeboren is. Omdat men officieel leert dat je dat ook niet kunt weten. Maar mag zo iemand die dat dan niet mag weten, mag hij dan wel lid worden van de kerk? Ja, graag wel, want het ledental moet oplopen. Want, ja, dat is voor de commercie, voor de financiën, of waar het maar voor is. Dat weet ik ook niet, maar in ieder geval wilde mij. En leer van uitverkiezing is problematisch in die zin dat je dan niet meer weet wie tot de gemeente behoort. Want je weet niet of iemand uitverkoren is of niet. Die discussie bestaat overal. Wie mag erbij en wie niet? Ik weet niet hoe het nu is, maar in mijn jeugd was het zo. Je kon wel baptist worden, maar dan moest je wel groot gedoopt worden. Anders kon je geen lid worden. Het werkte trouwens ook andersom. Als je liet dopen, werd je automatisch lid. Maar toen maar. Want je moet toch iets. En in andere kringen gaat het alleen over deelname aan het avondmaal. Zodat als je eraan deelneemt, dan krijg je meteen ouderlingenbezoek. Omdat ze vinden dat het niet gemogen had. Maar toen het zover was, zeiden ze dat iedereen mocht komen enzovoort. En als je dan komt, dan had het toch weer niet gemogen, weet je wel. Ze weten niet, dat is het probleem. Dus die komen helemaal niet aan een functiebeschrijving toe. Aan wat is de gemeente? Als je dat niet weet, wat is, dan kom je aan de volgende vraag niet toe. Wat doet de gemeente eigenlijk? Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente? Nou ja. Dat probleem vind je eigenlijk overal. Want ja, de Bijbel. U weet, even dwars door de geschiedenis lopen. Waar het altijd over gaat, is dat binnen het christendom die Bijbel aan de kant geschoven wordt. Want men weet het beter. Althans, men meent het beter te weten. Zo gaat het altijd. Dat is de normale ontwikkeling. Niet dat het zo hoort, maar het is hoe het altijd gaat. Men heeft een Bijbel, daar begint het mee. En daarna gaat men eigen gedachten ontwikkelen. En de Bijbel wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. En dat begint met, ik heb een theorie, kan ik er een Bijbeltekst bij vinden? En op dat moment wordt de Bijbel ondergeschikt aan je theorie. Men zegt het zelf, kun je dat schriftuurlijk onderbouwen? Zelfs dat is al bloedlink. Ja, soms moet je zoiets, ik doe dat ook natuurlijk. Ik vertel ook eens wat en dan komt iemand vragen, kun je dat beter uitleggen? Heb je daar een tekst voor? Ja, oké, dan moet het onderbouwd worden. Maar eigenlijk is dat de verkeerde volgorde. Hè? Dat is het nadeel van dat is het nadeel van wat officieel heet systematische theologie. Heb ik u dat wel eens uitgelegd? Je hebt officieel twee soorten. De systematische theologie is ongeveer zo. Je hebt een onderwerp. En je bespreekt het. Of je bestudeert het. Dus dat dan krijg je de onderverdeling van bijbelse dingen. Ik houd bij Bijbel dan, hè. Bij bijbelse dingen in verschillende vakken, zal ik maar zeggen. Wat zegt de Bijbel over dit of dat of zus of zo? Dat zijn dan de vakken. Dat is systematische theologie. Maar je bent altijd aan het onderbouwen dan. De theorie, ja, het is zus en het is zo, het is dit en dat en dit zijn de teksten. En toch ringt het altijd. Want het risico loop je daarbij ook dat die teksten die je erbij had, dat je die uit zijn verband trekt. En dat gebeurt ook heel dikwijls, is mijn ervaring. De andere methode, ja, die andere methode, die is uitgebreider. Dat is analytische bijbelstudie. Je hebt systematische en analytische. De analytische is gewoon, je leest wat er staat. En daarna het volgende, dat is wat we nu hier doen. Volgende vers, volgende vers, volgende vers. Dat is analyseren wat de inhoud is van schrift als zodanig. Dat is een betere methode. Alleen, voordat je alle schriftplaatsen gehad hebt die betrekking hebben op één specifiek onderwerp, moet je eerst de hele Bijbel doorgegaan zijn om dat te kunnen vaststellen. Dus dat is ook een handicap. Dus het blijft een beetje problematisch. En daarom is het nuttig dat ik dat eens een keer zeg. Het heeft allemaal zijn voor- en nadelen. Het ene is tijdrovend, analytisch. En systematisch gaat misschien korter, maar het is ook oppervlakkiger en riskanter. U weet wel, over de godheid van je, dat is natuurlijk een slecht voorbeeld. Maar een link voorbeeld, heel onverstandig dat ik het noem. Maar over de godheid van Jezus, ja, heb je een serie teksten. Dat is klassiek, een reeks teksten enzovoort. Maar ja, en dan denk je, ja, het is inderdaad zo. Maar het probleem ervan is dat al die schriftplaatsen die je dan hebt gehad, die spreken toch echt alleen maar exclusief over de positie, de identiteit van Jezus sinds zijn opstanding. En niet over daarvoor. Maar dan moet je het eerst in de context lezen, die verschillende schriftplaatsen. Begrijp je wel? Nou ja, en zo verder en zo verder. Opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen, de mensen gaven gegeven. Maar als je de tekst echt wil begrijpen, moet je toch heus eerst hem lezen in de context van Psalm 68, waar die staat. Want anders dan trap je erin dat zo'n tekst zou betekenen dat de gevangenis is gevangen genomen, dat het is het dodenrijk en dat alle rechtvaardigen in het dodenrijk met Christus ten hemel gevaren zijn. En toch wordt dat dikwijls geleerd. Maar ja, daar gaat het nou helemaal niet over. Maar die teksten worden uit hun verband gehaald, dat is heel duidelijk. Als je het verband leest, begrijp je dat het daar helemaal op geen enkele manier over kan gaan. Integendeel, dat gaat over ons als levende christenen vandaag. Wij zijn gevangenen, wij waren gevangenen en zijn nog steeds gevangenen. Of niet te zeggen ballingen en we zijn nog steeds buiten de maatschappij geplaatst, maar nu in een hemelse positie, enzovoorts. Gevangenen van Christus Jezus. Enzovoorts. En dan heb ik het nog niet volledig uitgelegd, maar dat was ook niet de bedoeling. Maar waar het op neerkomt is dit, wij als gelovigen worden geacht het woord van God te bewaren. En vandaar die merkwaardige werking in de, wat je, laat ik maar zeggen, in de kerkgeschiedenis. Men begint bij de Bijbel, daarna raakt men de Bijbel kwijt omdat men eigen ideeën eroverheen legt. En vroeg of laat komt er iemand die zegt, hé, we zijn wel erg ver afgeweken, terug naar de schrift. En dan krijg je een kerkscheuring. Dat bedoel je? Zo ontstaan secten en wat het maar wezen mag. En tegen van het protestantisme wordt gezegd, ja, dat is zo verdeeld, er bestaat uit zoveel verschillende richtingen enzovoort. Maar de Roomse kerk, daar is er maar één, dat is altijd dezelfde gebleven. En dan moet je meteen ook kunnen vaststellen van altijd dezelfde gebleven. Leren die lui niks dan? Dat is nog de nette variant. Merken ze dan niet dat ze afdrijven in de geschiedenis? En daarna stellen we wat, ze zijn niet hetzelfde gebleven. Echt niet. Maar toch, altijd hetzelfde. Ja, dat zou moeten, maar het zou moeten zijn bij de schrift. Maar zolang de kerk of wie dan ook zich stelt boven de schrift, dan zit je fout. En dan beantwoord je niet meer aan het doel wat God zich stelt met de gemeente. Ik zei niet dat je dan niet meer bij de gemeente behoort. Dat berust op andere dingen. Maar het betekent gewoon dat je dan ontrouw bent aan je roeping en bediening. Onze verantwoordelijkheid is het woord te bewaren. Niet uit hobby of iets dergelijks. Niet als een zijlijn of iets dergelijks. Maar essentieel. Dat is wat wij zouden doen. En voor zover wij aanspraak zouden maken of kunnen maken op gemeentelijke zegeningen, kan dat alleen als we ook trouw zijn aan die roeping van de gemeente als zodanig. En dat is de priesterlijke functie van het bewaren van het woord van God. Dat is wat het is. En de aardigheid is, vind ik persoonlijk, van de zogeheten kerkgeschiedenis, dat je dat dus inderdaad steeds terugvindt. Hè? Het altijd maar weer categorieën ontstaan die op wat voor wijze dan ook, of het netjes gebeurt of niet, dat weet ik niet, maar op wat voor wijze dan ook men zich afkeert van de bestaande systemen en terugkeert naar de Bijbel. Alles weer loslaten en gewoon weer overnieuw beginnen met schrift. En dat is dan toch wat dikwijls gebeurt. Zie? Nou ja. Het is tegelijkertijd een handicap. Want als je elke keer van voren af aan moet beginnen, dan wordt het toch wel problematisch. En dat is het probleem geweest van de reformatoren. Van de kerkhervormers uit de dagen van de hervorming. Het is niet voor niks dat de Bijbel ervan zegt dat hun werk niet afgekomen is. Dat is in Openbaringen. Ik heb uw werk niet vol gevonden, bevonden. Men is ergens halverwege gestopt. En men heeft het afgehecht, dichtgetimmerd enzovoorts. En toen had je nog een kleine beweging erachteraan. Dat heet dan de nadere reformatie, zo noemt men dat dan. Maar ook dat werd al snel weer gestopt enzovoorts. Vandaar dat de kennis van de Bijbel, ja, dat is dus hoogst problematisch binnen een min of meer officieel christendom. Men wil het daar ook niet. En fundamenteel, als ik het nou fundamenteel moet zeggen, komt het ongeveer hierop neer. De gemeente is ontstaan, is geworden, is gebouwd uit het woord van God. Dat wil zeggen, het woord van God heeft de gemeente voortgebracht. Dat is dan niet moeilijk te begrijpen. Gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, uit het eeuwigblijvende woord van God. Maar vreemd genoeg, op een bepaald niveau worden de rollen omgekeerd en wordt verondersteld, zelfs geleerd, dat de Bijbel is voortgebracht door de gemeente, door de kerk. En dat is officieel. Nou ja, moet ik dat uitleggen? Dat is toch gewoon van, dat men heeft het over de kerk der eeuwen, weet men veel. De kerk van begint bij Adam, zal ik maar zeggen, Enos, Kain, allemaal de kerk. De kerk der eeuwen enzovoorts. En die hadden toch profeten. In die kerk had je toch profeten. De Oude Testamentische Kahal, de vergadering, had je toch profeten. En die hebben weer toegevoegd aan de Bijbel, hebben boeken geschreven, die staan in onze Bijbel enzovoorts. En in ieder geval, de Roomse kerk is daarmee doorgegaan en heeft weer allerlei andere geschriften voortgebracht die dan van later datum zijn en die dan meer gezag zouden hebben, omdat er sprake is van de voortschrijdende openbaring enzovoorts. En zo werkt dat dan. Of zoals stond in de krant, het is leuk dat ze daar een bijbelschool beginnen. Zelfs dat ze de Statenvertaling gebruiken als het onderwijs dan maar gebeurt op basis van de drie formulieren van enigheid. was 1984, was dat. Ik heb het stuk bewaard. Hoezo? De formulieren van eenigheid. De Bijbel toch, of niet? Nee, toch weer niet. Er komt dan toch weer wat overheen. Kerkelijke leer enzovoorts. Wij weten het nu beter en we voegen er wat aan toe. Op dat moment zijn we die functie kwijt van het bewaren van het woord van God. En daar draait het allemaal om. Hè? En dat alles met enige lek en gebrek gebeurt. Ja, dat weet ik ook wel. Maar toch, dit is de eerste verantwoordelijkheid van ons als gelovigen. Van, ik wilde niet zeggen van de kerk of van de gemeente. Want ja, dan moet ik gemeente zeggen en erbij zeggen dat je dat dan wel met een hoofdletter moet schrijven. Gemeente, die gemeente. Die ene algemene, echte, heilige, christelijke kerk die maar één hoofd heeft, namelijk Christus. De verantwoordelijkheid is eenvoudig. Wij zijn leden van het lichaam van Christus die geacht wordt de hoge priester te zijn. En dus worden wij op hoog niveau geacht trouw te zijn aan het woord van God. En daarin ondergeschikt te zijn, dat te bedienen. En dus in de eerste plaats te bewaren, te betrachten of wat het maar wezen mag. En alle praktische dingen zijn daaraan ondergeschikt. Of andersom, al die praktische dingen zouden dat doel dienen. En dat is waar het over gaat. Opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, namelijk de gemeente van de levende God. Dat woord levend, gisteren kwam ik het nog tegen. Want ik was weer aan het typen uit een boek uit 16 zoveel. Overschrijven voor de circulaire. En als daar het begrip levend voorkomt, krijg je het Duitse woord, in het Nederlands, hè? Levendig. In Groningen zeg je dat trouwens ook. Iets wat levend leeft, is leemdig, is levendig. Dat is de min of meer Duitse variant. Maar het verschil tussen levend en levendig is levend, oké, dan is het niet dood. Maar levendig wil zeggen dat het ook daadwerkelijk actief bezig is. En wij raken dat in onze moderne taal kwijt. Maar dit woord levende God betekent maar niet dat hij leeft, namelijk hij is niet dood of het betekent hij bestaat. Het gaat niet om dat hij bestaat, het gaat erom dat hij wat doet. Dat is levend. En altijd als je dat woord levend in de Bijbel tegenkomt, moet je dat denken. Het is actief. Het is communicerend. Dood is dan staat er stil, dan is het statisch. Maar levend is dynamisch. De levende God betekent de actieve God. Hij is ergens mee bezig. Heb je dat? Goed. De gemeente van de levende God, God die wat doet, en daarmee pilaar en vastigheid, een rots, wat het maar is, der waarheid. Komt overeen met, ik vind het een mooi taalgebruik vanwege de metaforen, maar het komt gewoon overeen met wat in betrekkelijk letterlijke taal in Efeze 4 heet. Opdat, vers 14, opdat wij niet meer kinderen, nepios, opdat we niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, stroming is het eigenlijk, der leer, leerstellige stroming, door bedriegerij de mensen, door arglistigheid om listelijk tot dwaling te brengen. Niet meer heen en weer bewogen, maar de waarheid betrachtende. En het plaatje wat ik in mijn hoofd leg, is die rots in de branding. De golven gaan tekeer, maar die rots die blijft staan. Dat is de bedoeling, hè? En terwijl wij leven in een wereld die gekenmerkt wordt door onrust, de volken woeden en de natiën bedenken ijdelheid, waar alles constant verandert. blijven wij gewoon staan. Anders, anders. En of die wind dan van links komt of van rechts, gaat heen en weer. Dat is bekend. Dat is, zo is het leven, zo is de geschiedenis van de mensheid. Zo is het de cultuurgeschiedenis waar we primair wat mee te maken hebben eigenlijk. Met opvattingen, filosofieën die een mens ontwikkelt enzovoort. Maar Bijbelse waarheid blijft gewoon staan. En dat vind ik altijd het leuke van het lezen van, het bestuderen van oudere boeken van een paar honderd jaar terug enzovoort. De taal is anders, maar na verloop van tijd merk je dat niet meer. Daar wen je compleet aan, dat is geen enkel probleem. Je moet het gewoon doen en dan went dat vanzelf. En daardoor realiseer ik me eens, gut, dat was in de tijd van toen en toen. En toen gebeurde er dit en dat. En in die omstandigheden hebben ze dit allemaal opgeschreven. En dan komt het nog tot je in de Statenvertaling. Weliswaar met nog wat oudere spelling dan wij nu gewend zijn. Maar toch blijft dezelfde Bijbelvertaling ook nog, weet u wel. Er blijven dezelfde omstandigheden. En toch zag de wereld er toen totaal anders uit. Zie? Maar ja. Maar als het over de Bijbel gaat, ja, dat verandert niet. En de houding van de mens ten opzichte van de Bijbel, eigenlijk ook niet. Het blijft voor hen lastig. Men ontwikkelt zelf ideeën. Maar ja, men wijkt daarbij gewoonlijk af van Bijbelse normen en waarden. En dat is het dan. Dat brengt dan allerlei conflict situaties met zich mee. Maar dat woord blijft gewoon altijd hetzelfde. Er verandert niks aan. En gelukkig zijn er mensen geweest die inderdaad trouw geweest zijn aan het woord de eeuwen door. En daarom hebben wij nog steeds deze Bijbel gedrukt en wel. En zelfs in de Statenvertaling. Spellingsaanpassing, oké, dat mag. Als het tenminste niet al te ver gaat. Uiteindelijk mis je wel wat, hoor, vind ik. Ook door de aanpassing van spelling. Dus ik ben er een beetje, ook voor de circulaire ben ik ervan afgestapt om die spelling aan te passen. Niet altijd, maar toch als het ouder is dan een jaar of 100, zal ik maar zeggen, dan laat ik de spelling ook maar staan, want de stijl was ook anders. Meestal mooier. Mooiere zinnen, literair beter verantwoord dan in moderne tijd enzovoort. En bij die stijl hoort dus ook een bepaalde spelling, dus dan laat ik het maar staan. En een begrip als hoofdletters en kleine letters. Ach, ze schreven het toen zo, laat maar, dat is toen. Dat het nu fout is officieel, oké, je krijgt toch geen bekeuring, dus laat maar zitten. Maar ik vind het mooi, vooral het oudere taalgebruik, want je leert ook de betekenis van al die termen kennen. De betekenis die er vroeger nog wel aanhing en het blijkt uit de context van het geschrevene. En dat zijn vaak dingen die wij inmiddels zijn kwijtgeraakt, zie. Dus je leert er wat van. Ik moet dikwijls denken, als ik daarmee bezig ben, dat ben ik dus nu weer. Als ik daarmee bezig ben, moet ik dikwijls denken aan een uitspraak van, nou een uitspraak. Hij schreef het, van Bertex. Die zei, je moet de mensen ook eens wat vertellen wat ze niet begrijpen. Laat ze maar moeite doen om het te begrijpen. En je zou ook eens wat moeten lezen voor jezelf, dingen die je niet begrijpt. Dat is niet erg, daar leer je van. Dat komt dan, vanzelf mee. En per slot, want dat is de achterliggende gedachte natuurlijk. Zo hebben wij toch ook onze taal geleerd als kinderen. Wij hoorden mensen praten, we wisten ook niet wat ze zeiden. En we praten het na en dat was grote hilariteit. Omdat we dan dingen zeiden die wij echt niet konden begrijpen of konden weten. Maar goed, maar zo leren dingen nou eenmaal. En vandaar dat ik het ook geneigd ben het niet al te makkelijk te maken. Dan vertel ik weer eens wat en dan denk ik, nou ja, of mensen dat begrijpen, weet ik ook niet. Maar misschien gaat het ze interesseren, misschien ook niet. En anders denken ze maar eens een poosje over na of zoeken ze het maar eens op. Ik vind het wel goed. Want het probleem is natuurlijk dat men aan de andere kant, niet mijn kant, maar de tegenovergestelde kant, geneigd is om het steeds kleiner te maken en vooral niet te moeilijk. En het moet laagdrempelig en dat mag niet te lang, want de mensen kunnen niet zo lang luisteren. En hoe minder interessant het wordt, hoe minder lang je daarna kunt luisteren. Dus 10 minuten is dan al heel lang, als het toch nergens over gaat. Heb u dat nog? Ik zit daar niet mee. Ik praat dus gewoon anderhalf uur achter elkaar. Ook in de tent soms. Wat niet verstandig is. Maar ja, je wil ze toch wat meegeven. Enzovoorts. Maar ik merk ook dat men gewoon blijft luisteren. En wel degelijk luistert. Maar je moet ze ook wat vertellen natuurlijk. En misschien wel te veel. Dan liggen ze er nacht van wakker. En dat is ook eigenlijk wel nuttig. Maar goed. Dat dan ook maar weer terzijde. Maar wij behoren tot die gemeente die het woord van God zal bewaren. Het veronderstelt dat we het woord van God dus eerst zouden kennen. En daarom moeten wij eerst onderwezen worden. En met mijn gedachten ben ik nu dus voor de hand liggend in Romeinen hoofdstuk 12. De systematiek die je daar tegenkomt. Namelijk dat we beginnen zouden met onze lichamen te stellen tot levend, levend heilig, God welbehagelijk offer. Omdat we priesters zijn, worden wij geofferd in Christus. En wij worden geacht ons daaraan te conformeren. Dat wil zeggen dat we onze lichamen stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. En daarna worden wij, en op grond daarvan en vervolgens, worden wij veranderd in de vernieuwing van onze mind, van ons gemoed. Ook een voorbeeld van die letter N, dat zeg ik vaker. Die letter N die erin komt of eruit gaat, of mind, gemoed. De verandering van ons denken komt daarna. En daarna, als grond van de verandering van ons denken, leren wij uit ervaring, proeven wij wat de goede, welbehagelijke wil van God is voor onze levens. En pas daarna spreekt de apostel in het volgende verse eventueel over gaven die wij hebben ontvangen. Dat wil zeggen verantwoordelijkheden met betrekking tot onze plaats en functie in de gemeente als zodanig. Maar de volgorde is eerst beschikbaar zijn, daarna onderwezen worden. Want dat is het, de verandering van denken gaat niet zomaar. Dat komt door onderwijs. Dat heeft de functie om het denken te veranderen. Heb u dat nog? En bij voorkeur zo breed mogelijk. Kan ik ook nog wel even zeggen. Dat hebben ze mij vroeger verteld. Dat belangrijk was. Dat je een zo breed mogelijk opleiding kreeg. Niet zo diep mogelijk, niet zo specialistisch mogelijk, niet zo smal mogelijk en dan verder. Maar zo breed mogelijk, omdat dat de basis is, zo breed mogelijk voor je verdere leven. En hoe breder die basis is, hoe minder makkelijk je omlazert. Heb je dat nog? Ik zeg het wat grof, want in de loop der tijd heb ik er heel wat zien omvallen, om zo te zeggen, met een gebrekkige basis. En dat het met veel christenen beroerd gesteld is en dat ze onzeker zijn en soms zelfs gewoon hun geloof kwijtraken, althans volgens eigen zeggen, ja, dat komt omdat die basis ook veel te smal is. We hebben te weinig geleerd. In dit geval met betrekking tot de Bijbel. Want ik ben nog altijd blij dat ik van huis uit veel heb meegekregen. Ongewild, dat wil zeggen wat mij betreft ongewild, het gebeurde gewoon. Je komt er ook nooit meer vanaf. En dat geeft een brede basis. Maar ook al zou je willen omvallen, gaat je niet lukken. Je raakt het niet meer kwijt. Zie? Maar ook voor in het algemeen, ook buiten het christendom, gewoon in de wereld, geldt hetzelfde. Ik denk dat een van de problemen van onze huidige cultuur is dat mensen veel weten over weinig. Spotters zeggen dan, zo doorgaat weten ze later alles over niks. Maar ze weten veel over weinig. Als je een jaar of 11 bent of zo, dan moet je al weten wat je wil gaan worden en wat je moet studeren. Andere vakken hoef je dat niet meer te leren. Een smal pakket enzovoorts. En dan, je krijgt er labiele mensen van. Die dan en weer sociale hulp of wat voor hulp dan ook maar nodig hebben. Coaches in hun leven of in hun carrière. Om dat smalle hoge bouwwerk, om dat in stand te houden, zal ik maar zeggen. Ik vind het diep tragisch, ja. Of er wat aan te doen is? Nee. betekent dat wij moeten zorgen dat onze kinderen, dan wel onze kleinkinderen, dan wel onze hoe oud bent u? Onze achterkleinkinderen, weet ik veel, dat ze zoveel mogelijk, zo breed mogelijk onderwezen worden. Op een of andere wijze. Want op school krijg je dat niet meer mee tegenwoordig. Toch? Denk er maar eens een poosje over na. In ieder geval, terugkomend bij dit onderwerp, de kennis van de Bijbel is onder christenen natuurlijk veel en veel te smal, veel te weinig. En het weinige wat men weet, dat weet men niet zeker. Dus, toch? Dat komt daardoor. Wat wij nodig hebben is onderwijs. Dat is in de wereld zo. We hebben onderwijs nodig. Maar ja, daarom staat het altijd ter discussie, dat onderwijs, helaas. Is het ook in zichzelf labiel geworden. Maar onder gelovigen, en dat is mijn afdeling dus, onder gelovigen is dat van eminent belang, dat we onderwezen worden in het woord van God, in de breedste betekenis van de term. En daarna kan ik u rustig zeggen, maar dat is ook onze functie. Als priesterlijk volk, als huis Gods, als pilaar en vastigheid der waarheid. En dan meteen erachteraan, vers 16, je zou hem weg kunnen laten, het hele vers. Dat komt meer voor dit soort dingen hoor, trouwens. Zo'n vers ertussen, wat moet het daar? En waarom staat het daar? Want het is heel logisch om vanuit vers 15 meteen door te lezen in hoofdstuk 4 vers 1... Dus één vers overslaan. U weet wel, de gemeente, het huis Gods, pilaar en vastigheid der waarheid. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof en dus van de waarheid, zich begevende tot verleidende geesten en dus tot leugen. Vers 2, leugensprekers enzovoort. Dat is hangt logisch aan elkaar. Als je zo doorleest, mis je vers 16... helemaal niet. Maar de aardigheid van vers 16 is nou juist dat het op een of andere wijze een treffende samenvatting geeft van de essentie van dat hoofdstuk. En dan gaat het niet over plichten en opzieners van opzieners en diakenen, maar gaat het om de essentie van wat de gemeente is en geacht wordt te doen. Want de gemeente namelijk is in hoge mate het resultaat van en betrokken bij de verborgenheid. Dat is vers 16, buiten alle twijfel de verborgenheid. Oké, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Verborgenheid wordt door de apostel toegelicht met nog een woord erbij, dan krijgt het wat meer gewicht. Of dat toegevoegde woord veel betekent, dat weet ik ook niet. Maar het begrip verborgenheid krijgt daardoor gewicht. Dat was al zo in vers 9. Houdende de verborgenheid des geloofs. Maar het blijft de verborgenheid. Eventueel, wat voor verborgenheid, hoezo verborgenheid? Des geloofs is dan het antwoord. En hier in vers 16, verborgenheid, wat voor de verborgenheid der godzaligheid. Whatever. Die woorden voegen weinig toe aan het begrip. Want het hoofdbegrip, het zelfstandig naamwoord, is nou eenmaal de verborgenheid. Maar dat is een vast beginsel in de Bijbel, in het Oude Testament al uitgebreid geïntroduceerd. Ik zeg er bij gelegenheid zeg ik ervan, nou ja, ik wil wel spreken met u over de verborgenheid. Dat kost 30 avonden, want ik heb een serie van banden nog ergens liggen. 30 bandjes over dat onderwerp. En whenever that was, 40 jaar geleden? Kom wel eens wezen, ja. Nou, 38 dan. Het moet twee seizoenen geweest zijn. Waarbij ik alle schriftplaatsen besproken heb, tenminste, zo herinner ik mij dat. Althans, actief. alle schriftplaatsen waar het begrip in de Bijbel genoemd wordt, Oud Testament en Nieuwe Testament. Het is namelijk de aanduiding van het werk Gods, de periode, dat deel van de heilsgeschiedenis dat zich afspeelt tussen wat wij noemen de eerste en de wederkomst van Christus. Dit is die termen zijn niet 100% Bijbels verantwoord, dan moet je zeggen. Het heeft betrekking op de tijd van het lijden dat op Christus komen zou tot aan de heerlijkheid daarna volgende. Dan heb ik de uitdrukking geleend uit 1 Petrus. Maar populair dus, tussen de beide komsten van Christus. Dat is immers de periode waarin de Heer zijn aangezicht zou verbergen. Want ik zeg het zo omdat het in Deuteronomium al staat. En daarna komt het in het Oude Testament nog enige malen naar voren. Al was het maar in het boek Esther, want daar vind je het hele begrip. Esther komt van Satar. En Satar is het woord voor verberging. Verbergen. De verborgenheid in het Oude Testament. Ik zeg ook wel eens, het is ons Nederlandse woord ster, omdat wij niet weten wat het voor een ding is. Maar dat is, nee, in het Hebreeuws is een ster heeft een ander woord hoor. Maar het Hebreeuwse woord satar is ons woord ster. En het duidt aan, wij weten niet. Het verbergt zich, het is geheim. En het is een UFO eigenlijk dus. Hè. Maar verborgenheid. Ik neem aan dat u het begrip wel kent. Het Nieuwe Testament spreekt over verborgenheid van dit en de verborgenheid van dat. En verborgenheid van wat er is allemaal. Ga ik nou niet uitleggen, maar het heeft altijd van doen met wat de Heer in onze dagen doet. Waarbij het begrip, dit begrip verborgenheid, mysterion in het Grieks trouwens, ons woord mysterie, niet betekent dat wij niet weten wat er gebeurt, maar ook niet dat er wat gebeurt. Het betekent dat wij wel weten dat er wat is, maar niet wat het is. Heb ik dat verschil goed uitgelegd nu? Je hebt in het Hebreeuws ook een begrip sot, schiet me zomaar te binnen. Ik heb een pilletje niet gehad vanmorgen, maar het begrip sot, en dat wordt ook vertaald met verbergen of zoiets. Dan is het de verborgen raad Gods of wat het maar is enzovoort. En daarvan zegt men in een theologische wereld, zegt men, nou ja, wij zouden de dingen niet weten als God het ons niet openbaart. En bij God zijn de dingen verborgen en hij maakt ze eventueel ons bekend. En daar plaatst men dit begrip satar of mysterion ook in. Alsof dat hetzelfde is. En dat is niet waar. Want het verschil is, van het een weet je überhaupt niet dat er wat is. En bij mysterion weet je dat er wat is, je weet alleen niet wat het is. En dat is het verschil, dus een belangwekkend verschil. Het tegenovergestelde van dit begrip verborgenheid is dan ook openbaring. Apocalypse, van het woord van het laatste Bijbelboek, openbaring. Dat wat verborgen is, wordt geopenbaard. Letterlijk ontsluierd. Onthuld mag ook. Maar dat betekent dat men weet dat die sluier er is en dat er wat ondersteekt, maar men weet niet wat er onder is. Wat heb je dan?
Het voorhangsel in de
aarde. Ja, de voorhang is een prachtig voorbeeld daarvan. En daar dient het ook voor, ongetwijfeld. Men weet dat er achter die voorhang wat is. Maar wat? Ja, dat krijgt men niet te zien. Sommigen zijn ingelicht en weten wat er is, maar men krijgt het niet te zien. Officieel krijgt niemand het ooit te zien, behalve de hoge priester dan eenmaal per jaar. En verder weet men dat er wat is. En dat staat er ook uitdrukkelijk in de voorschriften van de tabernakel.
Want er staat uitdrukkelijk dat de draagbomen, let op, hè, ik weet niet waar het staat, maar dat kun je wel vinden, dat de draagbomen van de Ark des Verbonds moeten zodanig uitgeschoven worden, uit de ringen, de draagogen, of hoe het heet mag, dat ze steken in het gordijn. Zodat je vanuit het heilige kunt zien, omdat het gordijn opbolt, dat die Ark des Verbonds daar staat. Je weet dat er wat is, maar je weet niet echt wat. Nou, dat is waar het om gaat en dat is wat mysterie, verborgenheid, wat satar betekent. En het onderscheidt zich van het algemene begrip, het verborgene, het geheime, want daarvan weet je niet, ook niet dat het er is. Je kunt hooguit vermoeden, enzovoorts. En die twee dingen worden in het algemeen in de theologische wereld door elkaar gegooid. Dat is een misverstand. Daarmee wordt het hele begrip verborgenheid eigenlijk ontkend. Betekent het ook niks meer. Maar het gaat er nou juist om dat God ons de verborgenheid bekend heeft gemaakt. Dat is in Efeze 1, vers 10 of zo. En daar wordt hij ook nader aangeduid. Daar heet het de verborgenheid van zijn wil. Maar ja. Logische wijze. Als je dat breed opvat, dan kun je het zelfs uitleggen als dat het verborgenheid was die hij nou eenmaal zelf bepaald heeft van tevoren. Het was zijn wil, enzovoorts. Niet alleen zijn wil is verborgen, zo kun je hem lezen, maar je kunt ook lezen dat het zijn wil was dat dit soort dingen, deze dingen verborgen zouden zijn. Maar er staat, de God heeft het, ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. In elders heet dat, de God heeft het ons geopenbaard door zijn geest enzovoort. Maar het is de moeite waard om dat woord verborgenheid op te zoeken in de Bijbel. Met name in het Nieuwe Testament. Omdat het altijd betrekking heeft op onze tegenwoordige tijd. En daarmee op het werk dat een verborgen God, een verborgen Christus, in het verborgene doet. En daar gaat hij weer. En het probleem van het hele onderwerp, het begrip is, dat christenen nou eenmaal in het algemeen niet willen dat het een verborgene gebeurt. Die willen iets laten zien, iets tonen aan de wereld. En ze hebben daar bijbelteksten bij natuurlijk. Al of niet uit het verband gerukt. Maar God doet zijn werk niet in het openbaar. God doet zijn werk in het verborgene. Dat leidt er weer toe dat men zegt, God is dood, God is overleden, of God heeft zich van de wereld teruggetrokken, of wat je er maar, hoe je het maar formuleren wil. En ik moet zeggen, ja, dat is ook zo, maar je moet het niet constateren op grond van de verschijnselen. Je moet het constateren op grond van wat de Bijbel ervan zegt. En dan snap je dat de verschijnselen daarmee in overeenstemming zijn. Maar het probleem is dat christenen het anders willen. En willen dat God zich manifesteert. Men wil tekenen en wonderen en menigerlei krachten enzovoorts. Want dat staat toch in de Bijbel. En dan zeg ik, ja, dat was toen. Maar dat is in de dagen van de fundamentlegging door de apostelen en profeten. Want apostelen waren profeten, daarnaast waren er ook nog profeten, maar daarna niet meer, enzovoorts. Want onze bedeling kenmerkt zich doordat God in het verborgen werkt. Daarom heet het ook de bedeling der verborgenheid. In de correcte versie van Efeze 3. Heb je dat? Dat is heel onze huishouding. Dat is het. Maar de gemeente is daar het resultaat van het verborgen werk Gods. En de gemeente wordt ook in tweede instantie geacht daarin betrokken te zijn als huis Gods. Wij bewaren het woord Gods. Nee, dat ik nou stop. Omdat ik in gedachten nou weer ben ergens in Zuid-Frankrijk in de een of andere kerk. Waar dan in een kastje het een en ander bewaard wordt in een reliksgerijn. Wat een woord, hè? Reliksgerijn. Een reliquiekastje enzovoort. En dat, het leuke daarvan vind ik dat het niemand wat interesseert. Ook de lui die het zelf in beheer hebben, interesseert het niks. Die vinden alleen dat ze het bewaren moeten. Dat is in Engeland trouwens ook zo. Dan is het niet eens Rooms-Katholiek gewoonlijk, maar Anglicaanse kerk. Maar ze bewaren dat gewoon omdat het traditie is. Dat is bij de Britten is dat een goed argument. Daarom spreken ze daar ook Engelsen. Omdat het traditie is. Laat maar zitten. Dat doen ze al jaren. Maar goed. En ze bewaren die dingen. En ik vind dat komisch. En ik vind het prachtig ook. Omdat het eigenlijk een karikatuur is. Een karikatuur. Is van wat de gemeente echt is. Hè? Wij bewaren de waarheid. Of we die kennen. Begrijpen dan. Dat doet er weinig toe. Maar we bewaren het wel. Heb je dat nog? Nou ja, dat gebeurt dan toch. Ik ben die lui eigenlijk ook enigszins dankbaar. Op een of andere manier. Dat ze de dingen bewaren. En misschien is het wel zo dat ze het bewaren. Omdat ze ook niet weten wat ze ermee moeten. En wat het betekent. En daarom... Ze willen het ook niet weggooien, dus dan bewaren ze het maar. En hun onwetendheid brengt hen dan toch in de juiste positie. Ik vind het wel grappig. Soms stel ik me dan voor dat ze wel weten wat het is. En dan doen ze het weg. Want u weet wat in de reformatie gebeurd is. De beelden stormen zo. En het vernietigen van de reliquieën en wat het maar is. Ze weten wat het is en daarom doen ze het weg, vonden ze. Omdat ze het misplaatst vonden als heilige verering en dat soort dingen meer. Ja, dat is nou toch jammer eigenlijk. He? Nou ja, ik ben geen partij daarin. Ik stel het alleen vast. En ik vind het wel aardig om dan ergens te komen en dan geconfronteerd te worden met dingen. En dan blijkt dat de mensen die erover gaan, hebben geen idee. Weten niet wat je daar komt doen en wat daar weer is. Oh ja, hoe weet u dat? Hoe komt u daarbij? Ja. Nou, daar heb ik boeken van, daar staat erin. Dan moeten ze vragen welke boeken dan? En dan kan ik even kijken. Nee, daar zit ze niks. Echt niet. En de dingen blijven zoals ze zijn. Ik vind het prachtig, eigenlijk. Maar goed. Verborgenheid. Niettemin. Ik mag het misschien niet vertellen nu, maar... Niettemin leerde ik op de lagere school, want dat was een christelijke school. En bij de meester Kokmeijer, dat was het hoofd der school. Je had nog geen directeuren toen, flauwekul allemaal. Je had gewoon de leraar van de zesde klas lagere school, groep 8 jaar. Zesde klas lagere school, en die was dan ook hoofd der school tegelijkertijd. Enzovoort. En die vertelde ons wel degelijk over... Oh, die kerkhervorming en over reliquieën op een protestantse school. Dan weet je toch niks van de Roomsche, weet je toch niet. En dan vertelde hij dan dat ze in Zuid-Frankrijk, dat ze wist en waarachtig, dat ze daar overblijfsel hadden van Maria en Martha, waarvan men dan zegt dat ze daar gepredikt hebben. Heb ik daar geleerd. Niet waarom het daar was, maar wel dat het daar was. Ja, en het werd ook niet tegengesproken. Het werd gewoon gezegd, dat bewaren ze daar. En dat wordt dan voorwerp van aanbidding en verering. Ja, dat is natuurlijk niet wat je wil. Maar een protestant gooit dan weer het kind met het badwater weg. Nou ja, laat maar zitten. Buiten alle twijfel, de verborgenheid is groot. Dat is wat men bewaren zou in een rein geweten, vers 9. Alles wat betrekking heeft op de verborgenheid van zijn wil, dat hij tot in de bedeling van de volheid der tijden alle dingen tot één hoofd zal verzamelen. En ik citeer even wat snel uit Efeze hoofdstuk 1. Al wat de verborgenheid dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is en niet over heel Israël. Ik roep het maar in het wild, hè? Dat is Romeinen 11. De verborgenheden van het koninkrijk, zoals uitgedrukt, verborgen uitgedrukt in de... gelijkenissen enzovoorts. Die verborgenheid. Die is groot, is ook veelomvattend. Maar die zal bewaard worden in die tempel, dat is de gemeente, en dat is het logische verband tussen vers 16 en wat eraan vooraf ging. En natuurlijk, en wat volgt. Omdat je daar tegenovergestelde krijgt te zien, degene die zullen afvallen van het geloof enzovoorts. Die dus de waarheid niet vasthouden. En dan heet het, de buiten alle twijfel de verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engel, is gepredikt onder de heiden, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Had ik het geteld? Ergens ooit dacht het wel. Ik meen namelijk dat het een opsomming is van 7. Ja, ik heb het inderdaad geteld, ja. Een opsomming is van 7 punten, waarbij ik, dat heb je natuurlijk gemerkt, het woordje God uit vers 16 heb overgeslagen. En als u het niet gemerkt hebt, komt dat waarschijnlijk omdat u een Bijbel hebt waar het ook daadwerkelijk niet in staat. Of je had het al doorgestreept. Want er staat er echt niet. Daar is geen twijfel over. Alleen bij dat soort woorden moet ik dan toch nog enig commentaar leveren. Want hoewel er geen twijfel over is, blijft zo'n woordje dan toch staan. Ook in nieuwere vertalingen eventueel. Omdat men het niet kwijt wil. Dat is ook het geval, nu we het er toch over hebben, met 1 Johannes 5 vers 7 en 8. Waar staat, drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Daar heb ik dus heel wat woorden overgeslagen. Namelijk doorgestreept ook, om de eenvoudige reden dat die woorden daar ook niet staan. Dat berust op een misverstand, ooit, maar daar is geen echte twijfel over wat er werkelijk moet staan. Dat wil zeggen, die woorden horen er niet. Maar ook in de NBG van 51, als ik me goed herinner, want ik lees dat allemaal niet meer tegenwoordig, daar staan die woorden nog wel. Daar staat, de drie zijn de getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en drie zijn één, enzovoorts. Maar die woorden staan er echt allemaal niet. Alleen, men wil er niet af. Omdat men eraan hecht. Sterker nog, men heeft die woorden nodig. Zo zijn ze er waarschijnlijk ook ingekomen. Men heeft die woorden nodig ter onderbouwing van de leer van de drie eenheid. Ik vind het altijd, kijk, als je verder geen vooroordelen hebt, is het makkelijk te zeggen, hoe komen deze woorden dan toch in de Statenvertaling? Het antwoord is, omdat iemand ergens in de kantlijn van zijn Bijbel deze woorden geschreven heeft, als een soort illustratie. Drie zijn één. Hé, we kennen het nog eens sinds Nicea. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest enzovoorts. En om het een beetje bijbels verantwoord te houden, wordt het de Vader het Woord en de Heilige Geest, want daar komt hij overeen met Johannes hoofdstuk 1. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God, enzovoort. Dat zijn notities in de kantlijn die bij een volgende scribent, hoe heet ze iemand? Iemand die het overschrijft, in het geheel zijn opgenomen, alsof het ertussen hoorde. Heb je dat? Dat heb je in officiële documenten wel vaker trouwens. Ik zit nog wel eens te vroeten in allerlei geboorteakten, trouwakten en overlijdensakten enzovoort. En dan staat er in de kantlijn, dan staan er een paar woorden en met de bij van die horen daartussen. En het wordt dan weer ondertekend, zoveel woorden extra, goedgekeurd enzovoort. En als iemand het overschrijft, ja, als ik het zou moeten overschrijven wat er staat, zou ik het er inderdaad in opnemen. Het hoort ertussen. Want er zijn standaard formulieren voor die actes. En bepaalde toevoegingen kunnen daar niet in. Dus die schrijven ze in de kantlijn. Dus dat moet daar tussen. En soms strepen ze woorden door. Omdat ze die van toepassing zijn. En dan krijg je een toelichting. Zoveel woorden doorgestreept. Zoveel woorden toegevoegd. Voor akkoord. Enzovoort. Nou, zo werken die dingen. Dat is officieel. En dat is wat met 1 Johannes 5 gebeurd is. Men wil die woorden niet kwijt. Maar 1 Timotheus 3 wil men van het woord God in vers 16 niet af. Maar hoe is het erin gekomen? Op dezelfde manier. Namelijk. En in verband met hetzelfde onderwerp. Dat wil zeggen, ook in verband met de zogenaamde drie-enigheid, de drievuldigheidsleer. Hebben jullie dat nog? Want van de Heer Jezus maakt men dat hij is God geopenbaard in het vlees. En men bedoelt wel degelijk vanaf zijn geboorte. Maar toen heeft God zich niet geopenbaard in het vlees. Trouwens, voor zover God zich openbaart in het vlees, moet dat nog gebeuren in de toekomst. Maar ik moet eigenlijk zeggen, het is überhaupt dus geen Bijbelse uitdrukking. En toch, ja, in het christendom wordt die vast gebruikt. Jezus, ja, is God geopenbaard in het vlees. Ja, hij is niet geopenbaard in het vlees. Als het dan was God in het vlees, dan moet ik u zeggen, dan was het God verborgen in het vlees. Misschien zou je het zo kunnen zeggen, maar ik ga dat ook niet doen. Want ja, het is toch geen Bijbelse uitdrukking. Waarom zou ik het zo zeggen? Het is trouwens in strijd met Filippenzen 2, want daar is juist het idee dat van Godheid van Jezus in zijn omwandeling op aarde überhaupt geen sprake is, want ze heeft zichzelf vernietigd, staat er. In de betekenis geledigd. Ik zoek naar de Engelse uitdrukking. Van de Staten van de King James, maar die wil me niet binnen schieten. Maar die kwam vorige week nog voorbij in de tent. Via Johnny Boston. Die citeerde het vers uit zijn hoofd. He made himself of no. Nog wat. Of no avail, of wat het maar was. Hij maakte zich tot niets. En dat is inderdaad wat er staat. Zie? Dat wil zeggen, je moet niet zeggen dat hij was God geopenbaard in het vlees. Integendeel, God zal zich openbaren in de Heer Jezus Christus in de toekomst. Dat staat in Timotheus. Daar staat dat Christus te zijner tijd de onzienlijke God zal vertonen. Omgekeerd gezegd, maar dat betekent dat God zich vertoont in de gedaante van de Heer Jezus Christus. Maar dat gaat over de toekomst. Zie? Kortom, dat hele woordje God hoort hier niet te staan. Het staat er ook niet, er staat in sommige handschriften inderdaad, maar het staat er abusieflijk en dat is niet omdat ik het zeg. Het is ook niet echt omstreden, dat zijn vastgestelde dingen. Zie? Dus doe maar. En ook als ik u zou zeggen, maar het staat in dat handschrift wel, in die handschriften niet enzovoort, dan moet u het ook voor mij aannemen, dus schiet niet op. Bovendien, wat voor mij de doorslag geeft, is nooit van de Heere geleerden zeggen zo of zo, want de Heere geleerden zitten er ook wel eens naast. Maar wat voor mij de doorslag geeft, is de structuur van dit vers. De literaire opbouw van dit vers. Is het ook logisch? Het antwoord is nee, het is niet logisch. Logisch is, buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Is geopenbaard in het vlees. Want zo gaat hij verder, het hele vers uit, hè. Is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Wat? God? Nee, de verborgenheid. Die is groot. De verborgenheid is geopenbaard in het vlees. De verborgenheid is gerechtvaardigd in de geest. Heb je dat? Gerechtvaardigd betekent gewoon in overeenstemming met het woord van God. Dat is wat rechtvaardiging is. Beantwoordend aan wat God gezegd heeft. Gezien door de engelen. Gepredikt onder de heidenen. Geloofd in de wereld. Nee, niet door iedereen in de wereld, maar geloofd in de wereld. Is toch gepredikt? En opgenomen in heerlijkheid. Dat is eigenlijk het vervolg erop. Want het heel Gods werk uit deze, uit de verborgenheid, dan wel uit de bedeling der verborgenheid, zo je wil, zal opgenomen worden in heerlijkheid. Maar de formulering blijft hetzelfde. Hoe deze stijlfiguur heet, weet ik niet. Ik zou het op kunnen zoeken, want het heeft ongetwijfeld een naam. Maar het is gewoon een opzomming. En misschien is dat wel de officiële naam van de stijlfiguur, weet ik het. Is, enzovoorts, is groot. Als je het voluit zou moeten zeggen, moet je dus zeggen, de verborgenheid is groot. De verborgenheid is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, enzovoorts. Dat is het verhaal. En het woord God komt daar niet in voor. En doordat het erin staat, worden al die aspecten die genoemd worden, alle zeven, onttrokken aan het begrip verborgenheid en toegeschreven aan het woord God. En het komt helemaal niet voor zelfs. Bovendien, met het woord God erin, verdwijnt het hele begrip verborgenheid en godzaligheid. Wat moet dat daarin? Heeft er niets mee te maken, toch? Wat is dan het verband? De verborgenheid der godzaligheid is groot. En dan, God is geopenbaard in het vlees. En het hele verband van het vers is zoek dan. En als je het woord God weer weglaat, krijg je een doorlopende tekst. Dat geeft voor mij dan de doorslag altijd. Los van wat de geleerden zeggen over de correctheid van de grondtekst. En dan moet ik er ook nog bij zeggen dat voor zover, nou ja, hoe moet je dat nou zeggen? Na de regels die ik heb geleerd van meester Kokmeijer of van wie het maar was, wordt een voegwoord voorafgegaan door één komma. Volgens de typcursus komma spatie, hè? Maar goed, dat is het. Na de komma komt de spatie, ja. En 4 vers 1 begint met één voegwoord, doch. Edoch, dan wel maar. Er zijn een heleboel woorden met diezelfde strekking, maar toch maar. Dat wil zeggen, volgens die regels, die discutabel zijn, want die vindt men ook maar een keer uit, maar dat kan ik u nou allemaal niet uitleggen hoe dat is. Maar had het moeten zijn, is opgenomen in heerlijkheid, komma, maar de geest zegt duidelijk, en het is één zin, en dat doch moet niet met een hoofdletter dan, maar gewoon met een kleine letter. Dat waren de regels, althans in de dagen dat ik naar school ging, whenever that was. Lang geleden. Hè? En wat ik nu sta te vertellen is niet hoe het vroeger was. Wat ik sta te vertellen is dat 4 vers 1 in één adem moet worden doorgelezen. Achter vers 16 van hoofdstuk 3. Gewoon achter elkaar door. Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Maar de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Dat is het verband. En dat geeft dan weer, bevestigt dan weer de betekenis van vers 16. Je hebt een gemeente, pilaar en vastigheid der waarheid. Die gemeente is onderdeel van de verborgenheid en wordt ook geacht die verborgenheid te kennen en te bewaren, vast te houden en daaruit te leven enzovoort. Maar het is ook zo dat in de laatste dagen, maar dat zijn de dagen van de verborgenheid, dat in die tijd sommigen zullen afvallen van het geloof, terwijl het heette in 3 vers 9 de verborgenheid des geloofs. Maar de geest zegt duidelijk dat sommigen zullen afvallen van het geloof en daarmee van de waarheid en zich zullen begeven tot verleidende geesten en dus leringen der demonen. Nou, dat heb ik u daar straks verteld. Dat is de gangbare praktijk ook binnen het christendom. Men begint ergens bij de Bijbel en na verloop van tijd raakt men die kwijt omdat men gehoor geeft aan allerlei leerstellige stromingen, wordt men heen en weer bewogen En dan komt iemand met een leugenverhaal en dat wordt dan enzovoorts. En let erop dat er niet staat, ze worden verleid door die geesten. Er staat, zij begeven zich tot verleidende geesten. Dat wil zeggen, het gebeurt moedwillig. In de praktijk betekent dat dat men moedwillig zoekt naar alternatieven. Zoiets vind ik van toepassing op wat wij populair noemen alverzoening. Men wordt, ik zeg het zo afstandelijk mogelijk, hè? Men wordt gealarmeerd, of hoe heet dat? Men wordt geprikkeld door de leer die zegt dat een mens die niet zalig wordt voor altijd en voor eeuwig en voor de miljoenen, miljarden jaren gebrand zal worden in het eeuwige vuur. Waarbij dan een groot wonder gebeurt, want het houdt maar niet op. Dat is zo afschrikwekkend. Het zou toch misschien anders moeten zijn, anders kunnen. Zou het niet mooi zijn? En wat ik nu ga zeggen, dat is historisch. Zo spreken die lui. Ik ken ze mijn leven lang al. En ik heb me serieus ermee bezig gehouden, jazeker. Maar goed, dan zeggen ze, zou het niet mooi zijn, al zou je dat ook niet willen, dat alle mensen zalig worden? Zou dat niet geweldig zijn? Maar er staat toch dat God wil dat alle mensen zalig worden? En God is toch almachtig, of geloof je niet dat God almachtig is? Zo werkt het. En men vindt zich heel intelligent door dit soort vragen te kunnen stellen. En om je in verlegenheid te brengen, enzovoorts. En zo komt men erbij. Men zoekt naar een alternatief. Zou het ook anders kunnen zijn? Nou ja. En dan val je in de prooi van die duivelen die al geïntroduceerd waren, eigenlijk in 3 vers 6 en 7. Het oordeel des duivels, de strik des duivels. En hier kom je terecht bij verleidende geesten, leringen der demonen. Want dat staat er dan, hè. En daarna heet het leugensprekers en dan ook nog geveinsdheid. Dat wil zeggen dat er een aspect van oneerlijkheid aan zit. Dat het dus bewust en toch een andere koers gevaren wordt. Wat mij altijd opvalt bij dit soort zaken, en dat is mijn persoonlijke beleving daarvan dan, is dat, met zeker bij die leer van die alverzoening enzovoort, dat men daarna ook geen andere Bijbelse boodschap meer heeft. Hè? Dit blijft het dan. Daar gaat het altijd over. Alsof men zichzelf moet overtuigen van het eigen gelijk. En dat moet men waarschijnlijk ook. Omdat als je de Bijbel ergens anders openslaat dan bij hun geselecteerde teksten, dan blijkt er wel wat anders. Want de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat de goddelozen definitief zullen worden weggedaan. Verwijderd uit het koninkrijk, weggedaan en wat dat maar was, voor altijd. Zo zit dat. En dat of er velen zalig worden, nee, er worden niet velen zalig, het is een overblijfsel. De chosen few, in het Engels is het een bekende uitdrukking trouwens, de chosen few. Ik ken zelf jazzorkest dat zo heet, de chosen few. De happy few, zijn de enkelingen. De vragen de discipelen, toch zijn er ook velen die zalig worden? Nee, zegt de Heer, het is ook moeilijk, want het is een enge poort. In de zin van een smalle poort. En dat soort dingen. Men wil het namelijk, men wil die poort niet door. Dus nee, niet alle mensen worden zalig, alleen de gelovigen. En vandaar de noodzakelijkheid van de prediking en vandaar de druk die ook uitgeoefend wordt bij de prediking. Dat mag je toch niet ontgaan als je in het Oude Testament de profeten leest enzovoorts. Zo is dat. Maar men begeeft zich tot verleidende geesten en leringen der demonen. Dus eigenlijk hetzelfde idee wat Johannes naar voren brengt. Met name in zijn eerste Johannes, tweede ook. Maar naar voren brengt in zijn eerste Johannesbrief. Er zijn maar twee mogelijkheden. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Want als het niet uit God is, is het van de geest van de antichrist. En dat is dus de duivel en met zijn personeel. Dat is wat het is. Want hoe dan ook, de wereld wordt in de praktijk... de facto, in de praktijk, geregeerd door de macht der lucht. Onder leiding van de overste deze wereld, de god deze eeuw, de macht der duisternis. En hoe het maar heten mag, met name in Efeze 2 en Efeze 6. Zo is dat. En dan kan de mens zich wel heel wat voelen en zich heel wat verbeelden. Door allerlei theorieën die je ontwikkelt, maar ze worden ingegeven... door zijn geïnspireerd door de spiritualiteit, door de boze spirits, evil spirits. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Het heeft alleen maar tot doel de mens af te leiden van de waarheid. Daarom, de heerschappij van de duivel over deze wereld is gedoemd te verdwijnen. Hoe dan ook, het kan nooit blijven bestaan. Omdat zijn koninkrijk in zichzelf verdeeld is. Wat hij doet namelijk is alleen negatief. Dat wil zeggen verwarring zaaien, de aandacht afleiden van de waarheid. Dat is wat hij, hoe heet zo iemand, een illusionist. Hoe heet hij ook weer, Hans Klok. Die goochelaars die leiden je af van de waarheid. Die houden je wat anders voor en je denkt dat je de waarheid ziet, maar het is niet de waarheid. En daar gaat het maar om. Zie? Mindfucking. Ja. Dat is wat het is. Je wordt voor de gek gehouden. En dat lukt hem goed. Tot op zeker niveau. Want op den duur lekt het allemaal uit. En dan weet je dat het flauwekul is. En dan begint er gewoon weer wat anders. Zo werkt dat. En dat is dan de great reset, weet u wel. Maar dan gebeurt gewoon weer hetzelfde. Maar het begint overnieuw. Nou op een andere manier. En soms helemaal van de andere kant. Gewoon de grote ommekeer enzovoort. Maar ja, het blijft evengoed afleiding van de waarheid. Ja, en ik lach erom, nu terwijl ik het vertel, omdat het een komisch verhaal is in zichzelf. Maar normaal gesproken lach ik er helemaal niet om. Integendeel, want ja, het brengt mij ook wel eens in de war. Ik denk, hoe is het toch in vredesnaam nou mogelijk dat de mens zich zo laat misleiden? En hoe kan een mens zo, de hele mensheid, collectief... zo gek zijn dat ze die dingen niet zien. En ik denk dat... Maar ja, ik heb het idee dat het in onze dagen toch wel erger is dan in het verleden. Ik denk dat het in het verleden altijd zo was. Maar in onze dagen... Ik vind het zo bespottelijk dat ik er echt niet serieus over kan praten. Maar je kunt er niks tegen doen. Dat is, zo zit de wereld in elkaar. En wat ons betreft is het waarschijnlijk zelfs positief, want het zou ons moeten dwingen, of dringen, dwingen is te sterk, maar het zou ons moeten motiveren dan om ons dan maar bezig te houden met de waarheid, want daar kun je nog wat mee. Ik bedoel, daar groeien wij van, daar worden wij door opgebouwd, dat vestigt onze hoop op de toekomst, dat is ook de bedoeling, zei de prediker, enzovoorts. Heb je dat nog? En als u zegt, ja, maar ze begeven zich tot verleidende geesten en leringen der demonen, dan zegt Paulus hier in 1 Timotheus 4, vers 1, ja, dat is al vanaf het begin van de gemeente zo, vanaf het begin van de verborgenheid, want we leven al 2000 jaar in de laatste tijden. Eindtijd, ja, al heel lang. En verschijnselen daarvan, ja, dat is de hele geschiedenis van ons vaderland. Dat is ongeveer net zo oud Als de geschiedenis van de verborgenheid, zeg maar. Een jaartje of 2000, daarvoor was Nederland natuurlijk gewoon een moeras. Voordat de Batavieren hier kwamen. Maar dat even terzijde. Maar het is altijd al zo. Zie? Dus daar hoef je ook niet verder van te schrikken. Het is een waarschuwing voor ons om ons te realiseren wie wij zijn en wat onze verantwoordelijkheid is. En daarover gaat het dan weer verder in hoofdstuk 4, vers 6. Waarboven staat vermaning tot getrouwe ambtsvervulling. En zo is het maar net. Trouw blijven aan de beginselen. En zo heet het dan ook, beginselen, die gij vanaf het begin gehoord hebt, enzovoorts. Maar daarover hebben wij het dan weer een volgende keer. En we zullen voor nu de Heer dankzeggen. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons trekt uit de duisternis van deze wereld en onze plaats geeft in uw wonderbaar licht. En daarmee in het koninkrijk van uw geliefde Zoon. Verborgen weliswaar voor de wereld, maar open voor u. En we danken u dat u ons die verborgenheden van uw wil bekend maakt. Dat wij weten wat uw tegenwoordige werk is. En ook weten waaruit uw toekomstige werk zal bestaan, waarin wij ook als gemeente betrokken zullen zijn. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien over alle omstandigheden heen. We mogen weten dat wat dit leven ons brengt, dat wij niettemin geborgen zijn bij u en een positie hebben ontvangen officieel in de hemel en door u bewaard worden voor een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel zelf. Wij danken u daarom dat wij als uw kinderen door dit leven mogen gaan en onze hoop en verwachting mogen stellen op u, die zulke rijke, betere beloftenissen aan ons gedaan hebt onder het nieuwe verbond. U die ons vullen wil met dit levende woord, opdat wij veranderd mogen worden naar uw beeld. Wees u dan zo ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.